Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 9 maart... met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony.
Yo.
Erwin.
Hey.
En Marijn.
Hi.
Gisteravond had Apple zijn eerste productpresentatie van het jaar. Mooie timing, want daar gaan we het vandaag in deze aflevering over hebben. Een iPhone en iPad, maar opvallender een heel nieuw soort Mac. En eindelijk HomePods in Nederland. We gaan beginnen. Ja, even omschakelen weer in deze rare tijden. Maar we zagen eigenlijk een ouderwets Apple-event. Met voor de helft verrassingen en voor de andere helft dingen die we eigenlijk wel hadden verwacht. Laten we even kort met dat tweede beginnen.
Ja, dan heb je het over de iPhone SE natuurlijk, hè, de nieuwe, derde generatie.
Ja.
De allereerste, ik had er eentje meegenomen vandaag voor de video, die we vanavond uitzenden ook. Die was uit 2016. De vorige was nog niet zo heel lang geleden. Het viel me ook op trouwens. We hebben al 2 iPhone SE meegemaakt tijdens de coronacrisis. Duurt de crisis nou al zo lang? Anyway, maar de... Nee, dus heel veel hetzelfde gebleven, hetzelfde design... Nog steeds die oude form factor met die dikke grote randen bovenonder. De homeknop erop touchen. Die werkt allemaal als een tierenlier natuurlijk. Iedereen is het ook gewend. Maar nee, het enige nieuwe daar is een nieuwe chip. En dan verdorie wel dus de beste die ze hebben op dit moment. Die ook in de nieuwste duurste iPhone zit. De A15.
Ja.
En 5G. Nou ja, 5G boeit me dan wat minder. Maar oké, vooruit. En ja... Hij is wel een paar tientjes duurder geworden. Dat is dan wel jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij misschien juist iets goedkoper zou zijn geworden. Hè, want ja, jongens, dus je kijkt natuurlijk wel naar een design van, wat is het nu? 5 jaar oud, minstens?
Nou ja,
minstens, ja. Het voelt als klassiek al.
Echt lang.
Antiek bijna.
Achter, ja, de voorkant is toch gewoon iPhone 6, of niet?
Ja.
Ja, die is uit 2014.
Ja, nou, kun je nagaan. Langer dan. Maar goed, beproefd ontwerp. Maar nou ja, wat mij vooral opvalt daarbij, denk ik, is dat ja, Apple zet dit gewoon in de markt nu. En want waarom opeens binnen 2 jaar opeens nou alweer een nieuwe iPhone SE? Nou, dat is denk ik ook vanwege de update cycle. We zagen natuurlijk al bij iOS 15 dat de iPhone 6 niet langer werd ondersteund. Ik bedoel, dan werkt hij nog wel, hè, maar dan krijg je geen nieuwe updates meer. En dat gaat zeer waarschijnlijk dit jaar gebeuren voor de met iOS 16 dan. Met de iPhone 6S. En dat zijn die twee, dat zijn hele populaire toestellen. Er zijn er ontzettend veel van verkocht in het verleden. En Apple wil natuurlijk al die miljoenen gebruikers niet kwijt. Hè? Dus daar is denk ik echt deze SE voor bedoeld.
Ja.
Het is een vertrouwd ontwerp. Maar er zit een nieuwe chip in waar je weer 5 jaar of mee vooruit kan.
Ja, want het zijn eigenlijk mensen die gewoon al jarenlang het idee hebben van... weet je, die iPhone 6S die ik heb, daar ben ik nog steeds blij mee. Nieuwe updates, hartstikke leuk. En die vallen straks zeg maar van die update cycle af. En die mensen die kan je eigenlijk niet paaien met het nieuwste en meest flashy toestel. Want anders waren ze vorig jaar al overgestapt of het jaar daarvoor.
En wat tegen ook een heleboel mensen hebben gedaan hoor, trouwens.
Ja, precies. Maar er is dus ook nog een substantiële groep van mensen die zegt... Nee, die SSS prima. En die mensen zeggen nou tegen, nou, je hebt diezelfde 6S eigenlijk met de allersnelste chip.
Ja, maar ik vind toch wel dat ze een risico nemen. Ik bedoel, als je dan zo lang hebt gewacht met een toestel kopen en je gaat er naar de winkel en dan zie je datzelfde toestel weer liggen.
Ja, maar goed, daarnaast ligt de iPhone 13.
Ja.
Die is een paar honderd euro duur. Dat is weer interessant voor Apple natuurlijk, maar... Nee, let wel ook die. Ik had dat lijstje gisteren opgezocht. Best verkochte smartphones aller tijden. Daar stond dus heel lang de iPhone 6 bovenaan. Als populairste iPhone. Maar die is nu ingehaald door de. Ik zal het even bijzoeken ondertussen.
Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ja, misschien nog even over de prijs trouwens. Hè? Die €529. Ja, daar vroeg ik me ook wel af van.
Ja, als je kijkt naar de specs, is dat het eigenlijk wel waard? Waarom hebben ze niet gewoon dezelfde prijs gelaten? Want dat was 492 euro hier in Nederland. In Amerika is die prijs nog mooier, $399. Dat klinkt gewoon wel goed. Dat is een budgettoestel, maar 530 euro is toch geen budget?
Nee, nou ja, het hangt een beetje vanaf waar je het mee vergelijkt. Voor iPhone-begrippen is het natuurlijk heel goedkoop.
Ja.
Als je het tegen de Chinezen aanhoudt, niet. Maar en vergis je niet, die Amerikaanse prijzen zijn altijd zonder BTW.
Dus dat nee, is precies.
Een
maar
lucratief, maar goed. Ik heb het trouwens inmiddels opgezocht. De best verkochte iPhone ooit is de iPhone 12-serie. In zijn vier modellen.
Oh ja.
Huh.
Met toch al zo'n beetje 250 miljoen stuks. Boeing.
Ja. Nee, maar deze SE zal ook niet het meest verkochte worden. Verre van zelfs.
Nou, ze mikken op 10%, las ik. Marktonderzoekers.
Dus dat zijn er alsnog iets van 25 miljoen.
Nou ja, je zag het natuurlijk bij de iPhone 12. Dat was natuurlijk een hele nieuwe form factor, nieuw ontwerp.
Dan
stappen er dan ook mensen in. Nou, dat ga je inderdaad. Dat zal niet de reden zijn waarom je deze nieuwe SE koopt. Nee.
En die camera, Erwin, is die goed verbeterd of niet? Is die on par met de 13?
Nee, het is exact dezelfde camera als in de vorige SE. Alleen door de komst van de A15-chip heb je nu wel een paar software-features die je nu wel hebt en eerst niet had. Zoals die fotografische stijlen, deep fusion. Dat zit hem allemaal in de chip en niet in de lens. Dus het is een soort de oude lens en dan een plusversie.
Oké.
Er speelt trouwens nog wel iets mee met dit toestel, die SE. Schijnt heel relatief populair te zijn onder jongere gebruikers die dan het toestel cadeau krijgen van hun ouders, zodat je in het gezin allemaal iPhones hebt. En in sommige landen is die iPhone onder jongeren ook ontzettend populair. En ja, dan heb je toch een betaalbare keuze. Die kunnen niet allemaal de iPhone 13 betalen.
Weet je nog de iPod Touch trouwens? Dat was daar is mijn dochter ooit mee begonnen.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat speelt ook mee. Ik bedoel, daarom houden ze dit soort toestellen toch gewoon aan. En het kan alsnog een groot succes worden, ook al zijn wij niet onder de indruk van die specs.
Nee, kijk, en ook bijvoorbeeld de Pixel, de 4A of de 5A, die zijn ook niet. Die zitten ook zo rond dat bedrag, hoor.
Ja, en nu is het ook duidelijk dat je daar wel dus gewoon weer jaren mee vooruit kan.
Ja, dat is de grote kracht van dit model. Dat er dus de allernieuwste, beste chip in zit.
En ik vind het ergens ook wel te prijzen, hoor. Dat Apple ook zegt van, nou ja, dit ontwerp, blijkbaar is er gewoon een hele groep mensen die zegt, nou, dit is een smartphone. Voor mij is wel prima zo. En daar voldoen zij gewoon aan. In plaats van dat ze mensen voortdurend blijven lastigvallen met, hier moet je wat nieuws.
Ik zou het heerlijk vinden om gewoon weer Touch ID te gebruiken en niet Face ID. Want daar heb ik een ontzettende hekel aan, dat Face ID. Ik kan het ook niet uitleggen. Het werkt gewoon niet lekker bij mij.
Nou, als je Touch ID wil, dan moet je een iPad Air hebben. Daar zit dat ook op. Ja, ook op die nieuwste. Ja, maar er is wel een nieuwe iPad Air ook onthuld.
Ja, we hebben ook een nieuwe iPad Air. En een beetje hetzelfde idee daar. Aan de buitenkant is niks veranderd. Hetzelfde ontwerp, zelfde kleurtjes zelfs. Maar ook een nieuwe chip. Hier dan niet een chip uit de A-reeks, maar gewoon, hoppatee, de M1 in de iPad Air. Dat was tot voor kort, vorig jaar kreeg de iPad Pro dat. Nu dus ook de Air. En dat is ook een beetje gek, hè? Want het is toch gewoon. Althans, ik moet wel ook een beetje zeggen, we gaan het er zo nog over hebben, hè? Maar over die M1 Ultra. Maar ik heb een iMac gekocht met een M1 chip. En ik denk, ik heb bijna inmiddels iets van, de M1 chip. Terwijl, dat is ook gewoon een beest.
Ja, ja.
En, maar goed, die zit dus nu in de Air en ook 5G, oké, whatever. Niet trouwens de allersnelste frequentie of de band, maar de rest wel. Nou, daar koop je geen iPad Air voor, denk ik. Maar goed, fijn dat het kan. Maar hij schuift dus een beetje op, voor mijn gevoel, naar die iPad Pro, die ook zo'n M1 chip heeft.
Ja.
En wat zijn dan nog de grote verschillen? Nou, bij de iPad Air heb je wat minder smaken, kun je zeggen. Je hebt maar twee keuzes voor opslag. 64 of 256, even uit mijn hoofd. Er zit niks tussen. Dus het is of heel weinig, of je bent heel veel geld kwijt voor veel meer opslag. En in tegenstelling tot de grote iPad Pro heeft die een gewoon scherm nog. Dus geen mini LED. En ook trouwens, want de kleine iPad Pro krijgt naar verwachting dit jaar ook zo'n mini LED scherm. Toch nog. Maar goed, dat is dan het verschil. Oké. Ik vind het een lastige keuze, hoor. Dat die line-up met Natuurlijk, de gewone iPad die kost €390 uit mijn hoofd. Dan heb je de mini, die blijft natuurlijk altijd naar verhouding best duur. Maar goed, er zit ook best wel een lekkere chip in.
Ja.
Met 530 geloof ik zoiets. Ja, en dan de Pro's die beginnen bij 900. En de nieuwe Air begint bij 700. Ja. Een gewone tablet is het niet meer, hè? Terwijl,
nee.
Wil eigenlijk denk ik dan, als je dan geld gaat uitgeven aan een soort professionele tablet, dan wil je denk ik gewoon de Pro. Dus het is een soort de poor man's Pro.
Ja, je zou willen dat deze €500 was, eigenlijk.
Ja, een beetje
zoiets.
Ja,
of
600 misschien dan.
Nou, deze vormfactor ja,
€700 is wel veel geld voor een apparaat wat niet ook als laptop vervanger kan dienen. En dat kan die iPad Pro wel. En dat vind ik met die Air niet echt zo.
Jawel, want hij werkt ook met de Magic Keyboard en met de Apple Pencil Second Generation. Ja hoor. Ja, alleen maar goed, hij komt ook maar in één maat. Alleen de kleinere maat.
Ja. En ja, het grootste wat je mist functioneel is Face ID, denk ik. Want je moet elke keer je vinger even scannen. Maar voor de rest zit die heel dicht tegen die normale Pro aan, ja.
Ja, dat vond ik wel irritant hoor, eerlijk gezegd, op die Air. Ja, first world problems hoor, natuurlijk, snap het. Maar,
ja, maar toch.
Toch.
Maar betekent het niet gewoon dat die Pro's binnenkort gewoon ook een flinke stap weer gaan maken omhoog? En dat iPad Air, MacBook Air, dat is de lijn.
Ja, wat ik al zei, die kleine iPad Pro krijgt waarschijnlijk dan ook een mini-LED scherm. En daar gaat dan waarschijnlijk de M1 Pro chip in of zo bijvoorbeeld. Ja, zit er dik in.
Dan moeten we, want ja, weet je, dit was al verwacht eigenlijk. Dit zijn eigenlijk kleine spec-upgrades eigenlijk. Maar de grote verrassing van de show kwam toen Apple voor het eerst in een hele lange tijd weer een soort mid-range Macintosh aankondigde. Een computer in het gat tussen de Mac Mini en de Mac Pro.
Ja, de Mac Studio.
Ja,
dat was even. Nou ja, daar ging dat. Mark Gurman zat het dus vrij goed. Die had het best al bij het goede eind met zijn voorspelling. Ja. Maar nee, hij is dus
nog,
inderdaad gekomen. Een desktop computer. Hij is ongeveer 2,5 keer zo dik als een Mac Mini. Maar wel dezelfde form factor. Beest van de computer eigenlijk ook. Je kunt daar dus zelfs die nieuwe chip, de M1 Ultra, kun je er ook in stoppen. Dan ben je er gelijk wel ongeveer twee keer zoveel geld kwijt. Maar daar zat natuurlijk dat gat was er. Hè, je hebt aan de ene kant heb je een Mac Mini. Die kost 800.
Een iMac vanaf
1500. En dan helemaal aan de andere kant heb je dan de Mac Pro. Die begint bij €6500. Dankjewel. Dus ja, daar viel wel wat te vullen.
Ja, want die M1 Ultra is dus een beest van een chip. Die kan je kiezen als je echt heel veel gas wil geven. Het zijn belachelijke specs. 20 core CPU. Dat is, ja, weet je, waar 8 al prima is voor de meeste mensen.
Die heeft in die configuratie met de Ultra heeft die meer power dan de huidige Mac Pro.
Ja, nog met flink Intel, ook, toch?
Ja, behoorlijk.
Ja.
Wauw.
En, maar goed, alsnog de vraag, voor wie is zo'n Mac nou precies?
Nou, ik kan me wel voorstellen toch hoor. Kijk, als jij, mijn verloofde binnenkort, mijn vrouw, die is grafisch ontwerpster, heeft een studio, deelt ook een studio trouwens, een fysieke studio met andere ontwerpers, ook als een soort collectiefje. Ja, nou, die werkt dan trouwens nu op een MacBook Pro. Ze had eigenlijk net verkeerd gegrepen, ze had net die voorlaatste. Maar goed, als die nu op het punt komt, ja. Nou, een Mac Pro, dat is echt verhaal niet haalbaar. Weet je, ze runt geen videopostproductiebedrijf of zo.
Nee.
Waar je tig streams tegelijkertijd wil kunnen editen, omdat een van de productionleider in je nek zit te hijgen. Nee, maar ja, een iMac, daar kun je eigenlijk ook niet mee aankomen, toch? Want dat is een consumentencomputertje. Hoewel, je kan er prima 4K video op editen, maar toch. Dus nee, ja, ik snap hem wel. Je merkt ook bijvoorbeeld, ik zag die video al net nog van Marcus Brownlee. Hij zei, hey, ja, ik heb een studio. Dit is mijn
Mac,
dus.
Ja.
Goeie naam ook.
Ja, het is echt gewoon op mensen. Het is echt voor mensen. Het is niet voor ons. Het is voor mensen die echt een studio hebben. Of nou ja, wij hebben natuurlijk ook een studio voor de opnames. Het zou voor onze videojongens wel een uitkomst zijn, denk ik.
Nou ik zat wel te overwegen.
Die jongens er heel zo.
Ja, voor mensen met die bureaus met 2, 3 of nog meer schermen, zeg maar. Ja. Dat is wel lekker. Het glimt weer mooi, de behuizing. Dat hebben ze weer goed gedaan, moet ik zeggen.
Ja.
Ja, ik had het opgeschreven ergens. Oh ja, want hij kan, even spieken hoor, er kunnen 4 schermen op en nog een 4K tv.
Ja. 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 Ze smeten met de miljoenen pixels, hè? Dat niet normaal.
Ach man.
Ja, lekker spul is het. Maar goed.
Maar ik was zelf ook heel blij met met het scherm wat erbij zat. Ja. Studio display. Eindelijk weer een betaalbaar, althans, Apple scherm. Want ook weer, mijn verloofde die heeft laatst, toen ze die MacBook Pro kocht van Ellende, maar een LG, van Ellende, dat klinkt trouwens wel heel flauw, maar een LG gekocht. Prima schermen trouwens, hè? Ook 5K, 27 inch als je wil.
Ja.
Maar ja, Apple maakte alleen nog maar die peperdure XDR Pro displays. Ja, die zijn dus ook niet voor iedereen bereikbaar. Dus het was wel tijd. Weet je, de laatste die ze hadden, we hebben er een stuk of 3 staan hier op de redactie bij Bright. De Thunderbolt display, dat was 2016, jongens. Althans, toen stopten ze met de verkoop.
Ja.
Die was wel echt aan een update toe. Want het mooie is wel, die studio display, die werkt niet alleen, hij is gemaakt, zeg maar, in dezelfde stijl, aluminium, als die Mac Studio. Maar hij werkt met alle moderne Macs en MacBooks.
Ja, en dan kan ze ook opladen. Dus je kan met 1 kabeltje gewoon aansluiten. Dan laat je MacBook op. Zelf snel laden volgens mij hebben dat kleine model. Alles in 1 met 1 kabeltje. Ja, het is wel lekker gedaan. Maar alsnog, en ook wel leuk, er zit een voet bij. Want hij kost €1780. En dan zit er voet erbij. Want het is bij dat Pro Display standaard niet het geval. Voet. Ja, een standaard voet, ja. En bij die Pro Display moet je €1100 betalen als je er een voet bij wil.
Ik vind het al best wel veel geld hoor, jongens. €1800 voor een display.
Ja, is wel, klopt. Hij is €1800, maar aan de andere kant, Marijn, zo'n LG kost ook €1400, hè?
Ja, precies.
Dus ja, hij is wel duurder, dat is zeker. Ja. Maar dat soort schermen zijn gewoon wel zo duur ongeveer. Die €1500.
En als je die dan vergelijkt, als je dat scherm van jouw vrouw dan vergelijkt met het scherm wat jij op jouw bureau hebt staan, die iMac, nou, die jij voor €1500 koopt.
14 was dat, ja. Of ja, 1400 kun je hem nu vinden online, maar die van LG. Maar die, nou, in die zin, wat me een beetje tegenviel wel van het studio display, is dat hij heeft geen promotion. Hè, geen 120 hertz. Nou, dat heeft de iPhone Pro wel. De MacBook Pro heeft het wel. Hallo, de iPad Pro had het als eerste trouwens. Waarom dit scherm niet? Ik bedoel, je betaalt het er al zat voor, zou je zeggen. Geen Face ID. Maar dat vond ik ook al gek. Dat zit trouwens ook niet op de MacBook Pro. Waarom dat nou niet op... Weet ik niet. Ik heb er nog niet de vinger achter kunnen krijgen waarom ze dat nou niet in een computer stoppen.
Nee.
En alleen maar in een mobiele apparaat. Maar goed. Dus... Nee, hij is eigenlijk naar verhouding wel wat duur. Dat laat we eerlijk zijn, hè? Die studio display. Ja, klopt. Want hij ziet er fantastisch uit, maar hij blinkt niet per se uit met specs. Dus eigenlijk, sterker, het is gewoon het exacte scherm van de oude grote iMac. De 27 inch. En ik denk eerlijk gezegd ook dat er gaat geen nieuwe iMac Pro komen. Dit is de nieuwe grote iMac eigenlijk. En nou ja, maar goed, naar verhouding wel duur hoor, want...
Ja.
Ik vind wel met dit soort prijzen, als je dat scherm er natuurlijk dan nog bij wil. Ja, jongens, dan wordt zo'n iMac €1500 wordt dan wel heel aantrekkelijk geprijsd, niet?
Ja. Ja, want het is, ja. Want even voor de goede orde, die iMac met M1 chip, waar je dus 4K mee kan monteren, laten we het nog maar eens herhalen, die is er dus voor €330 minder dan alleen maar het studio display. €1450. Ja. Dus die iMac M1 is gewoon een hele goede deal eigenlijk dus.
Je kan misschien gewoon net zo goed 2 iMacs naast elkaar zetten.
Heb je ook heel veel processorkracht, toch? Ja, gewoon de lasten verdelen.
Ik zie je wijzen naar Tony, Erwin. Wat was dat? Is Tony dat van plan?
Nee, maar Tony zit ook altijd een beetje te tellen en te rekenen natuurlijk.
Nee, maar ik ben wel iMac gebruiker, dus ik ben wel fan van gewoon... zeg maar een groot scherm voor je hebben. En dan die oneindige lijst tabbladen. Ja, zo'n groot 27 inch iMac. Ja, ideaal werken. En het is toch... Ik snap het wel dat de echte mensen die voor hun werk bezig zijn... En het zijn echt niet alleen maar grafische mensen.
Nee. Jij hebt inderdaad de 27, hè?
Ja, zeker. Ja, nee, maar dus, en ik monteer zelf geen video.
Nee.
Ik ben alleen met teksten bezig, met name. Maar ja, ik vind het toch ook wel iets hebben. Dus,
ja, je wil gewoon geen gezeik
hebben. Ja, dan ga ik inderdaad voor die iMac. Daar ga ik niet voor dat scherm met de Mac Studio. Nee, dat is onzin.
Sony Studio.
Maar al met al, want zo verwarrend als wij de iPad line-up net vonden, zo simpel wordt nou de Mac line-up eigenlijk. Want nu is er op elk prijspunt en voor elke soort gebruiker is er wel iets, ook iets nieuws met zo'n M1'tje, behalve de Mac Pro. En die komt nog, zei Apple. Dus daar waren ze in ieder geval iets duidelijker over dan dat ze normaal erover zijn. Ze zeiden van dat is een verhaal van een andere keer. Maar het is in ieder geval duidelijk.
Dat is inderdaad dat de enige. Ja. Het is de enige computer nog waar geen eigen Apple Silicon in zit. En die komt eraan, inderdaad.
Hmm. Ja. Hebben ze nou die deadline gehaald, Erwin? Die 2 jaar?
Nou, kijk, ze hebben dat natuurlijk op WWDC 2 jaar geleden aangekondigd. Nou, bijna 2 jaar. Dus, en ze zeiden, we gaan het doen in 2 jaar. Ja. Dus nou, ze hebben nog 3 maanden.
Ja.
Nou, dat redden ze wel, denk ik net. En het, maar goed, ik zit natuurlijk wel gelijk dan te dubben en te denken van ja, wordt dat dan... Want daar moet natuurlijk een nog zwaardere chip in. Maar is dat dan een M1? Nou, ik weet niet wat er nog boven Ultra zit. Niet veel, geloof ik. Maar of wordt het de M2? Of hoe gaan ze... Nou ja.
Vaak zitten daar meerdere chips in. Dus ik gok voor de grap maar gewoon even dat het... Het gewoon 2 of 4 M1 Ultra's zijn.
De M1 Quattro.
Ja. En dan kan je er dus... hoeveel kan je dan kwijt? Ja, dan kan je bijvoorbeeld 512 gigabyte RAM.
Ja, dat zijn 4 M1 Max chips aan elkaar.
Ja,
waar de M1 Ultra 2 M1 Max chips aan elkaar zijn. Ja, nou, dat zou best wel kunnen eigenlijk. Ik doe nu een poeltje. Ik zeg M1 Quattro.
Quattro.
Lekker Audi naam.
Nee, ik zeg de volgende stap is gewoon M2 hoor. Dat mag ook wel eens, toch?
Ja. En stiekem is die M2 gewoon die Quattro.
Ja, en ondertussen was er ook nog een gerucht trouwens dat de volgende MacBook Air met een nieuw ontwerp, dat die dan wel weer gewoon de M1 krijgt. Maar dat voelt dan inderdaad, wat Erwin ook al zei, dat voelt dan toch een soort van als het een stapje terug is of zo. Tussen al dit geweld van Pro en Max en Ultra.
Nou ja, ze zijn natuurlijk destijds begonnen met de Air en de Mini en de instap MacBook Pro. Nu nog de 13-inch dat model, dat voeren ze nog steeds. Die had ik stiekem eigenlijk ook wel verwacht bij deze aankondiging. Maar niet dus. Maar goed, daar zijn ze toen mee begonnen, de cyclus. Dus ook best kans dat als ze aan de tweede cyclus beginnen met een M2... dat ze ook weer met die modellen beginnen.
Ja, vind ik ook wel, ja. En daar was de presentatie mee afgelopen. Maar nog niet voor ons Nederlanders. Want tegelijkertijd, ja, eindelijk... is ook de HomePod Mini in Nederland te koop, officieel via Apple. Daar hebben we even op moeten wachten.
Dat was grappig, want er was natuurlijk, wat je al zei, er was helemaal geen aandacht voor tijdens die presentatie. Natuurlijk niet, want dat ding is al een hele tijd uit in diverse landen. Maar bij ons niet. En nu eindelijk wel, staat op de site. Ze hebben een nieuw kopje, tv en woning heet het, geloof ik. En daar staat nu, daar staat hij hoor, verdomd. Ja, eind maart, is nog geen exacte datum, €109. 5 kleuren, wit, zwart, blauw, geel, oranje. Ik heb alleen de blauwe nog niet. Maar de... Want je kon er wel al aankomen via grijze import. Maar het is wel mooi dat hij officieel nu komt. Want dat betekent ook een aantal dingen. Niet alleen qua garantie natuurlijk en zo. Maar ook bijvoorbeeld hoe Siri. We zagen natuurlijk in december dat je voor de mensen die al in Nederland een HomePod hadden. Dat je Siri op Nederlands kon zetten. Maar... Er gaat in 15.4, iOS 15.4, dat is dan ook de software voor HomePod OS. Voor zover dat gevoerd wordt, die naam. Maar anyway, dan kun je persoonlijke verzoeken doen aan Siri. Dus dan worden je stemmen herkend van elk gezinslid. En dan kun je, als jij vraagt naar je agenda, dan leest Siri alleen jouw agenda voor en niet die van andere gezinsleden. En je kan dan ook berichten gaan dicteren en laten verzenden. Wel handig, wel leuk.
Cool. Welke kleur is het mooiste, Erwin, die je hebt tot nu toe?
Degene die mij het meest meevalt is de gele. Want de oranje, die heeft zo'n wit plaatje bovenop. Dat vind ik minder fraai, eerlijk gezegd, toch in het echt. Maar die gele heeft een geel plaatje. Hmm. Dat ziet er wel kek uit.
Hmm. Oké. Okay. Ja, dat is handig voor de kijker
om te weten. Trouwens, kijk, de HomePod Mini even nog, inderdaad, voor degene die zoiets hebt van, waar heb je het nou eigenlijk over? Maar en dat is natuurlijk Apple's slimme speakers. Hadden ze begonnen ooit met de grote HomePod. Die verkopen ze niet meer. Ze hebben nu alleen de Mini. En nou ja, kijk. Het heeft ook wel even geduurd. Want eigenlijk in al je apparaten zit al Siri. Dus, maar goed, mensen willen toch een speakertje. Vinden ze ook leuk. En ook voor de muziek natuurlijk. Als ik kijk naar het gebruik van die kleine HomePods bij mij thuis. Dan zijn het vooral mijn dochters die daar elke dag mee in de weer zijn. Wat is het weerbericht 's ochtends? Want dan weten ze wat ze aan moeten doen. Tot aan natuurlijk muziekjes afspelen. En ze klinken best wel goed hoor, voor zo'n klein speakertje. Veel beter dan de kleinste speakers van Google of Amazon.
En het zijn soundbar.
Het kost ook maar de helft.
Je kan ze ook gebruiken als soundbar, toch?
Ja, je kan er met twee stuks kun je een stereopaar maken. Dat kun je zelfs als je een Apple TV hebt ook aan je tv koppelen. Zou ik niet doen, trouwens, want daar zijn ze dan, vind ik, toch net even iets te mager voor. Ik gebruik daar zelf die grote HomePods voor. Ja, die hebben gewoon veel meer power en body in het geluid. Maar zeker voor, weet je, voor muziek in een gemiddelde kamer. Ja, is gewoon echt wel lekker hoor.
Ja, en de lol is ook gewoon, en dat is natuurlijk met die andere smart speakers ook zo, dat je niet hoeft te, je hoeft niet via Bluetooth of zo te streamen of niet te casten. Je hebt niet van het gedoe dat er iemand belt en dat je ineens via de speaker. Nee, die, weet je, die speaker doet gewoon muziek. En dat is het. En als jij uit het huis loopt, dan gaat die muziek nog door. En dat, weet je, je hoeft er niet over na te denken. Ja, dat vind ik zo fijn aan dit soort dingen.
Het is wel jammer dat er geen betere HomePod is. Ik vind toch dat die er gewoon moet komen. Gewoon een grotere speaker met nog meer geluid voor grotere kamers. Kom op, Apple. Want anders, ja, je koopt nu een mini. Het voelt toch niet lekker om iets wat mini is te kopen als je echt muziekliefhebber bent.
Oh ja, kijk, de andere jongens zijn daar ook mee begonnen. Amazon en Google. Ja. Nou nee, trouwens, nee, bij Google had je natuurlijk wel eerst een soort die halve maat. Nee, maar goed, er zijn ook wel geruchten dat er een nieuwe HomePod in de maak is. Eentje mogelijk met een Apple TV functionaliteit geïntegreerd. Misschien ook zelfs wel met een scherm. Waarom niet? Dus daar is zeker wel iets aan de hand. We hebben nog een heel jaar te gaan.
Die eerste HomePod gebeurt, is dat begrijp ik ook niet zo goed. Want het is echt een fantastische speaker. Alleen hij is denk ik iets te beperkt geweest of zo. Ik weet het niet precies, maar het is echt... Ik vind hem beter klinken dan de Sonos One.
Die ja, wel nee, het is jammer, weet je. Dit was een mooie gelegenheid geweest voor mensen om die oude Sonos hebben en om die gewoon te vervangen. Maar Apple biedt dat nu in feite nog niet aan op deze manier, vind ik.
Nee, maar ik zou er niet raar van opkijken als dat dit jaar wel gebeurt.
Gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, dat was een...
En?
Ja, daar was een hint voor nodig, maar er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, waaronder eentje met heel zelfs de tijdcode uit de video, want het is een geluid uit de video van ons, namelijk die video waarin David het Sentinel ringslot met GPS-tracker reviewt. Ja. De tip was om nog een ringetje te halen. Dus, en dat heeft onder meer ontdekt Joffrey op den Kamp, die met 3 minuten 24, dat is het moment uit de video waar het geluid uitkomt, dan springt het slot weer aan, ja. Heel goed gedaan, Joffrey. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En zoals altijd hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. En dan, anyways, je hoorde een advertentie mogelijk al voor deze podcast. Het is een dienst waarbij je een abonnement neemt op een auto. Marijn, jij hebt hem getest.
Ja, ik rij al sinds een week of twee in een voor mij doen hele luxe auto. Ik rij normaal gesproken in een oude Skoda en nu rij ik in een 3008 van Peugeot. Zo'n grote hybride SUV met een stekkertje. Nou, dat heb ik dus geregeld op verzoek van Anyways via Anyways. Om eens te kijken hoe dat werkt en om jullie daar dan even over te vertellen. Eind deze week moet ik de auto inleveren trouwens.
Oh, jammer.
Ja, dat is wel jammer, ja, precies. Maar goed, het gaat dus ook niet helemaal niet om die auto. Het gaat dus om de dienst Anyways, waarbij je een abonnement neemt op een auto. Dus dat is iets anders dan private lease, wat je veel ziet. Ja, als je een private lease contract aan gaat, dan zit je daar 3, 4, 5, misschien wel 6 jaar aan vast. En dat heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op het afsluiten van je hypotheek. Hè? Want de bank zegt dan, hey, je bent elke maand ben je zoveel 100 euro kwijt aan je auto. Ja, dat kan je niet aan je huis uitgeven, dus kan je minder bij ons lenen. Nou, bij Anyways kan je dus je auto elke maand opzeggen. En dus zegt de bank, nou, dat is geen probleem. Kan je gewoon een goede hypotheek krijgen. En het grappige aan Anyways is ook dat je kan wisselen tussen de verschillende auto's.
Hoe werkt dat
dan? Het zal duurder zijn dan.
Nee. Ja, precies. Ja, daar kom ik zo op, Erwin. Dat is inderdaad goed geraden van je. Nou ja, dat wisselen, dat gaat wel... dat het aanvragen van zijn auto, dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk. En dat hoef ik niet te zeggen omdat ze de sponsor zijn. Dat gaat echt... Nou ja, je vult op de website in wie je bent. Je upload je rijbewijs, de brief waarop je woonadres staat. Zodat ze zeker weten dat je daar ook echt woont. Je regelt je automatisch incasso. Ja, en dan kan je dus een model kiezen. En dat je kan niet het precieze model kiezen, maar je kan een klasse kiezen. En of je automatisch wil rijden of elektrisch. En dat kan dan vanaf €425 per maand. En je moet eenmalig €200 betalen als je wil beginnen. Nou ja, goed. Het is inderdaad duurder dan private lease. Maar dat is dus omdat je die flexibiliteit krijgt.
Maar niet heel veel duurder, geloof ik eigenlijk, toch?
Nou ja, het ligt eraan naar welk model je gaat kijken. Dus het zit een beetje tussen huren is echt heel duur, zeg maar. Als je elke dag een auto gaat huren. Private lease is redelijk goedkoop. Kopen is nog altijd het goedkoopste natuurlijk gewoon. En dit zit er eigenlijk tussenin, in het midden. Het is net dat gat proberen ze eigenlijk te vullen. Nou, je kan een auto kiezen vanaf €425 per maand. En dan heb je een iGo bijvoorbeeld of een Volkswagen Up. En als je dat dan hebt gevraagd, dan krijg je 2 dagen later een belletje om de aflevering van de auto af te spreken. En dan bij de aflevering krijg je letterlijk een sleutel en veel plezier ermee. Je hoeft niks meer te tekenen, wat dan ook. Geregeld.
Cool.
Ja.
En ben je dan ben je een bepaalde tijd abonnee?
Nou ja, minimale maand. En daarna kan je dus gewoon opzeggen.
Ja, precies. En je kan dus ook wisselen wanneer je wil. Dus zeg, ik heb op de vakantie een grotere auto nodig, dan huur ik voor 1 maand een grotere auto.
Ja, precies. Voor je woon-werkverkeer is misschien zo'n iGo prima. Maar als je dan op vakantie gaat, dan wil je misschien toch die Peugeot 3008 hebben, waar je gewoon wat meer in kwijt kan en je hele gezin kan meenemen. Dus die flexibiliteit.
Voor de rest is ook alles geregeld.
Ja, wegenbelasting zit erin, verzekeringen zit erin, onderhoud zit erin. Dus alleen de benzine of de stroom, als je een elektrische hebt, die moet je eigenlijk moet je zelf betalen voor je eigen bankrekening. Ja, dus het is...
Zou jij het doen?
Nou, ik zelf denk ik niet, want ik heb een redelijk regelmatig leven. Dus ik weet wanneer ik een auto nodig heb. Ik moet ook veel kilometers maken wel. Dus ik heb liever toch een andere regeling. Maar als je bijvoorbeeld een ZZP'er bent en je hebt bijvoorbeeld een keer een klus wat verder weg, die niet zo makkelijk te bereiken is, en die klus die duurt 3 maanden of 6 maanden of zo, nou, dan kan je inderdaad voor 6 maanden lang zou je zo'n auto kunnen regelen bijvoorbeeld.
Mm.
Dus voor dat soort gebruikers is het wel handig. Gewoon mensen die wat flexibiliteit willen. Of willen kijken of een auto
voor ze is.
Zeg een
soort mixed studio onder de auto.
Ja, precies. Het valt er een beetje tussenin allemaal.
Door dan met kort nieuws. Onderzoek van Multiscope laat zien dat inmiddels 1/4 van de Nederlandse huishoudens beschikt over een slimme speaker. Dat zijn 1,8 miljoen huishoudens. Een jaar geleden waren er nog 1,5 miljoen. En opvallend, Sonos voert de ranglijst aan met zijn One Speaker, gevolgd door de Google Home. En op plek 3 Google Home Mini. Eind maart volgt eindelijk Apple's HomePod Mini. Zou die een rol van betekenis gaan spelen in die lijst?
Nou,
zou kunnen.
Ja, kijk, ze hebben denk ik wel een aardige voorsprong. Want ik vind het vooral knap eigenlijk van Sonos. Kijk, die Google Home snap ik wel. Want die waren op een gegeven moment, toen Google Assistant Nederlands ging praten, lagen die bij in de Albert Heijn.
Ja.
Maar nou ja, kijk, er zijn ook in Nederland natuurlijk best wel veel iPhone-gebruikers. Ja, het werkt allemaal wel weer lekker samen natuurlijk. Dat is dan wel weer de kracht van zo'n HomePod Mini.
Ja.
Dus ik geef het een aardige kans.
Ja, maar aan de andere kant, ik heb een Sonos huis bijvoorbeeld. De kans dat ik ooit ga overstappen en die hele investering die ik in Sonos heb gedaan weer teniet doe en overstap naar Apple, die is natuurlijk best wel klein.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja.
Dus... En ik ben ook niet ontevreden over Sonos.
Ben jij geprikkeld?
Nou, ik heb dus die Sonos One. En ik vind het allemaal qua software heb ik altijd wel wat kritiek op hoe lekker het niet werkt bij Sonos. En al die jaren ook dat ze zo nu en dan upgrades deden en nieuwe apps lanceerden. Altijd gedoe. Dus ik heb wel zoiets van, komt een moment dat die Sonos One, als je die 6, 7, 8 jaar hebt, dat je echt gewoon wel over gaat stappen naar een hele andere platform. En wel grappig trouwens, die nummer 4 in de lijst. Weet je wie dat is? Welke merk?
Harman of zo?
LG misschien?
Oh, JBL.
Nee, LG. Harman staat op nummer 7. Ja, JBL staat op nummer 4. En
nou, ja,
dat zijn gewoon qua uiterlijk meestal niet zulke mooie speakers, zeg ik het nog mild.
Oh, wel een lekker geluid vaak.
Maar ja, die zijn eigenlijk die zijn voor zeg maar Bluetooth gebied smart speakers. Ja, zijn ook best nog wel populair. Alleen... Ja, dat kan niet op waarschijnlijk tegen. Als je al in het Apple ecosysteem zit, ja, dat merk ik zelf ook. Als je daarin zit, dan denk je toch al snel van, hey, ja, ik moet die HomePod hebben in plaats van iets anders. Ja. Dat kan uiteindelijk wel. Misschien...
Ecosysteem fuik.
Ja, nee, ja, geef toe, jongens. Daar zitten we toch middenin.
Ja.
Dat kunnen we niet ontkennen.
Iedereen.
Continu. En ik wilde niet in. Maar het gebeurt toch.
De gouden kooi.
Pull me back in.
Dan HBO Max, de nieuwe streamingdienst, die deze week van start ging in Nederland. Gisteren was het zover. Heel vlekkeloos is dat nog niet verlopen. HBO spreekt zelf van opstartproblemen. Zo konden sommige klanten geen abonnement afsluiten. Of werd geld juist dubbel afgeboekt. Er waren allerlei foutmeldingen te zien. En ook veel Nederlandse ondertitelingen ontbraken. En er is nogal een technisch verhaal aan de hand met de framerate. HBO Max heeft namelijk de framerate versneld naar 25 beeldjes per seconde. Vroeger de standaard van de Europese tv, maar inmiddels helemaal niet meer zo relevant. Veel Amerikaanse series worden gemaakt op 23,97 beeldjes per seconde. En dat lijkt een klein verschil.
Gekke Amerikanen.
Maar diensten zoals Netflix, ja, Netflix en Disney Plus, die geven gewoon de boel door op die framerate. En HBO niet, die heeft besloten om de boel lichtjes te versnellen. Waardoor Justice League bijvoorbeeld 10 minuten korter is dan in de VS.
Ja, grappig.
En je kan het op zich ook horen. Althans, als je de normale snelheid gewend bent, luister maar eens naar de intro van Game of Thrones. Eerst normaal en dan meteen daarna hoe het op HBO Max in Nederland klinkt.
Maar de grap is natuurlijk dat Ziggo, die de rechten op HBO had, al die jaren op de Nederlandse tv dit ook dus zo heeft uitgezonden, versneld. Ja. Alleen, ja, vraag me af van, ja, dat merken
mensen... Nooit last van gehad, hoor.
Nee, daar heb je dus geen last van, want de originele...
Nee, nou, voor mij viel alles op zijn plaats. Want ik heb wel eens bij mensen thuis via Ziggo legaal Game of Thrones gekeken. En nou ja, vroeger moest je dat ook rippen, want dat was vroeger nergens legaal te kijken voordat Ziggo
recht. Precies, dus zo weet jij het verschil. De enige reden dat jij dat hoort, is omdat jij ooit iets illegaal hebt gedaan.
Een paar jaar heb ik die intro van Game of Thrones, heb ik een paar jaar illegaal tot mij gekregen. En daarna kijk je een keer legaal en dan denk je, hè? Iets klopt er niet. En nou weet ik eindelijk wat er niet klopt. Dat is wel fijn.
Exposed ben je, Floris. Exposed. Is klaar.
Dat wel.
Nee, maar het is wel een beetje een stroeve start van HBO Max. Want als je dan een hele hoop Nederlandstalige ondertitels niet hebt, dat is een beetje gênant. Ik heb nog wel een woordvoerder aan de lijn gehad. Maar ja, die zei van ja, het alternatief was dat we bepaalde dingen niet gingen aanbieden op de eerste dag. Omdat er geen ondertitels waren. Nou, dat wilden we niet. Mensen die kijken het wel in het Engels, allemaal prima.
Nee, het is gewoon slechte planning natuurlijk. Kom op. Je weet hoe lang die dienst al in Nederland komt.
Ja, maar zelfs Viaplay had vorige week bij de start wel wat problemen, hoor. Dus ook rond accounts aanmaken en betalingen. Dat blijft wel lastig. Alleen bij HBO, twee keer Ideal afschrijven voor een hoop mensen, dat levert een hoop gezeur op.
Dan ga je 50% korting levenslang.
Ja, en ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Alle links staan in de show notes en die vind je onder meer op bright.nl. Beginnen we met Erwin.
Oh ja, mijn tip is de podcast Ik Weet Je Wachtwoord van onze RTL Nieuws collega Daniel Verlaan. Die podcast hebben we al eens eerder getipt trouwens. Maar ik wil vooral even wijzen op de meest recente aflevering van vorige week. Die gaat over de cyberoorlog tussen Rusland en Oekraïne. Heel actueel natuurlijk. En ja, vooral opvallend. Het duurt dik een uur. Allemaal goede experts erbij gehaald. Maar je merkte eigenlijk, die oorlog was al jaren gaande. Dat was eigenlijk de eye-opener. En het is een beetje wachten misschien op een digitaal equivalent van de aanval op Pearl Harbor. Weet je? Waardoor dat er iets digitaals gebeurt waardoor een oorlog volgt. Dat is natuurlijk gelukkig nog niet gebeurd. Maar dat zou natuurlijk wel, ik zie dat nog wel een keer gaan gebeuren eerlijk gezegd.
Ja, en in dit
ik denk
kader...
dat Amerika kan eigenlijk veel meer ook schade aanrichten in Rusland dan waarschijnlijk menigeen denkt. Maar die zijn denk ik heel voorzichtig met niet op de knop drukken. Nu helemaal.
Ja, check ook nog even zelf plug. Check even mijn cyberoorlog video op het YouTube kanaal van Bright. Want daar leg ik uit hoe kwetsbaar Nederland is voor die cyberoorlogen. Want een cyberoorlog is leuk natuurlijk dat je dat op een land richt. Maar netwerken zijn met elkaar verbonden. Virussen en malware kan zich ook zelfstandig verspreiden via de andere netwerken. En daar kunnen ook andere landen weer last van krijgen. Dus
Ja, ja. Goeie.
Goed. Spannend.
Ja. Wat heb je zelf, Floris?
Ik heb zelf een tipje wat we aansluiten op HBO Max. Want weet je, laten we maar even ervan uitgaan dat die opstartproblemen binnenkort verholpen zijn. Dan is het wel een hele complete dienst. Want HBO gaat al heel wat jaartjes mee. En de VPRO-gids die heeft een lijstje gemaakt met de 30 beste series op HBO Max. Zoveel hebben ze inmiddels al. Met bijvoorbeeld Band of Brothers. Gouwe ouwe. Chernobyl, een stuk recenter. En misschien nou ook weer toch wel eng relevant. Er staan dingen op zoals Watchmen. Fantastische serie inderdaad.
Sopranos.
The White Lotus. Ja, Succession. Ook echt een fantastische serie. En ga zo maar door. Dus als je denkt van nou, zou op HBO Max iets van mij staan? Ga even door dat lijstje. En ik kan me niet voorstellen dat er niet iets bij staat waarvan je denkt... oh ja, daar heb ik van gehoord of dat zou ik wel eens willen zien.
Goeie.
Gaan we door met de tip van Tony.
Ja, een Netflix docuserie heb ik dit keer. De Andy Warhol Diaries gaat natuurlijk over de beroemde kunstenaar. Maar het bijzondere aan deze documentaire is dat de voice-over wordt gedaan door Andy Warhol zelf. Maar die leeft al lang niet meer.
Hoe kan dat?
Dat is toch wel... Ja, precies. Nou ja, ze hebben ooit 3 minuten en 12 seconden aan stemopnames van hem gehad. En ergens in de jaren 70 was het. En die is gebruikt door met artificial intelligence de voice-over bij deze docu te genereren. En het is dan ook gedaan op basis van zijn eigen dagboeken. Die vreemd genoeg al niet eens geschreven waren, maar die waren zijn dagboeken sprak hij in door iemand te bellen. Door een vriend van hem te bellen, grotendeels. Te lui om te schrijven, denk ik.
Wow.
Hè, dus het is niet zo dat men nu iets, een scriptschrijver, nu de woorden van Andy Warhol ineens op zijn laptop toverde. Ze gebruiken wel zijn echte woorden, want dat ligt best wel gevoelig ook bij de nabestaanden van mensen. Want dit zal steeds vaker gebeuren, dat er dus mensen die al niet meer leven, toch te horen zijn. En ja, dit is een voorbeeld dan. De Andy Warhol Diaries staat sinds vandaag op Netflix.
Cool. Hey, even een vraagje tussendoor, mag dat? Wie van jullie houdt er een dagboek bij? Niemand,
nee.
Hè?
Nee.
Ik heb dat wel eens overwogen toen ik heel veel apps reviewde. En daar kwamen altijd heel veel dagboek-apps voorbij. En dan wilde ik die altijd langer proberen. Maar ik heb het gewoon niet.
Nee, ik moet trouwens ook denken aan Luke Skywalker in die serie van Boba Fett. De jonge versie van... Mark Hamill,
ja.
Hij weet ervan en hij heeft er al meegewerkt, maar het kan inderdaad ook zomaar gaan gebeuren dat je overleden acteurs, actrices weer tot leven kan wekken met stem en al. Dus ja, misschien een keer een podcast aan wijden.
Ja, zou dat al in contracten staan? Na je overlijden mogen we series blijven maken met jouw opnames.
Zo.
Ja, wow. Met jouw beeldenis, ja.
Ja.
Ja. Ja, zeg maar, de nabestaanden van Andy Warhol hebben wel toestemming hiervoor gegeven trouwens. Hè? Dus het is niet dat nog een ruil wordt. Nee, dat is niet waar. Maar nee. Ja, we weten gaat het straks zover dat bij ons gewoon Elon Musk aanschuift in de podcast. En niemand kan zeggen, is het hem echt of is het hem niet?
Eindelijk gelukt.
Ja.
En dan als laatste de tip van Marijn.
Ja, een hele spannende en met heel veel plot twists een Netflix-serie, Pieces of Her, gebaseerd op een boek van Karen Slaughter. Ja, echt, ik zit er helemaal in. Het begint met een schietpartij in een restaurant, weet je wel, zo'n Amerikaanse diner, waarbij de moeder van de hoofdpersoon, haar dochter dus, haar moeder die doodt op een gegeven moment de koele bloeden de schietende man. En in de aflevering daarna komt die dochter er langzaam achter dat haar moeder een verborgen verleden heeft. Want doordat zij die heldenrol speelt in die diner, door die dader dood te maken, wordt zij natuurlijk bekend. Wordt zij als held en ze vraagt daarop om haar dochter om te vluchten naar een bepaalde plek. En nou, vanaf dat moment is het één grote rollercoaster. En iedere keer zitten dingen toch net anders dan je denkt. En het is gewoon ontzettend goed gemaakt. En de hoofd, die moeder, dat is Toni Collette. Dat is een Australische actrice. En die ken je misschien wel van The Sixth Sense of About a Boy of Little Miss Sunshine. Zeker een aanrader.
Nou, tof. Al deze tips zetten we natuurlijk in de show notes. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op alle social kanalen. En we horen je volgende week weer. Of jij hoort ons volgende week weer. Doei!
Bye.
Doei.